Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
Welkom bij Space Cowboys nummer 130. Mijn naam is Herbert Blankenstein en ik zit in de studio van BNR met Nick Poelstra. Hoi.
Yes, hi. Goedemiddag.
En met Erik Laan.
Hallo. Dag Herbert, goedemiddag.
Ja. En wij gaan het ruimtevaartnieuws van de laatste 14 dagen met jullie doornemen. Nick, wat is jouw leukste onderwerp vandaag?
Nou, mijn leukste onderwerp, daar zijn we eigenlijk 2 weken geleden al een beetje mee begonnen. Maar dat is de opkomende Space Week hier in Nederland. Een grote week vol met allerlei activiteiten.
Gaaf, mag je straks in geur en kleur over vertellen. En Erik?
Dat is meer een dramatisch onderwerp. Is dat de Chandrayaan 3, de Indische maanlander, niet meer reageert op de signalen van
haar. Oeh, dat is inderdaad dramatisch. Nou, daar moet je straks ons alles over vertellen. Ik heb zelf een opgewekt onderwerp. Namelijk prachtige beelden van de laatste komeet die ons zonnestelsel heeft bezocht. Nakashima.
Iets Japans was het.
Het was iets Japans.
Kan dat ook niet.
Even heel snel. Ik kom straks met de correcte naam. Ik denk, want het lijkt me toch wel belangrijk, niet, Erik, dat jij even moet beginnen met die Indiase maanlander.
Ja, die is dus vorige maand met succes op maanvlak neergezet.
Ja.
De Chandrayaan 3-missie. Hebben ze heel mooi gedaan, die Indiërs. Dat zag je echt aan die landing. Ging heel subtiel en met een hele goede snelheid zeg maar, op het maanoppervlak gekomen. Echt ruim onder de marges die ze hadden meegenomen. En ook de oriëntatie van dat ding was heel mooi neergezet. Want de zon kwam er net op tijdens die landing. En dat is belangrijk op de maan, want je hebt natuurlijk elektriciteit nodig. Je hebt zonnepanelen om überhaupt je ding te doen op de maan. En een dag op de maan duurt 14 aardse dagen. Dus je hebt 14 dagen om je ding te doen. Dus dat rovertje is op een gegeven moment van die maanlander afgereden. Heeft 100 meter afgelegd, allerlei wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Die beelden succesvol. Hebben we gezien ook. Hè? Ja.
Maar uiteindelijk, ja, er gaat toch het licht uit op de maan na 14 dagen. Dan is de zonsondergang. En dan wordt het heel koud op de maan. En dan gaat de temperatuur zo naar min 150, min 200 graden Celsius.
En dan zijn er accu's die de boel moeten onderhouden.
Nou, de Tesla-rijder weet dat in de winter dat hij toch...
Zeker, maar daar moet hij toch wel op ontworpen zijn. Hè? Ik neem aan dat de bedoeling toch was dat hij dat zou overleven.
Nee, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Het was meer een soort hoop van, nou, we gaan kijken of het werkt. Want je weet nooit precies.
Maar dan
precies.
Is het ook weer niet zo dramatisch.
Nee, maar de Indiërs die gingen het wel echt proberen of het kon. Hè? Maar de verwachting was wel dat het... Ja, dat de kans klein zou zijn dat het zou gaan lukken. En dus op 22 september kwam de zon weer op de landingsplek. En nou, daar hebben ze met grote radioschotels zeg maar signalen gestuurd. En ook proberen te ontvangen, maar er is niks vernomen. Dus hij is helaas ter ziele. En de Indiërs die noemen het nu ook onze ambassadeur op de maan. En die, ja, het staat er nog wel natuurlijk.
Ja, we zijn een beetje gewend dat er in de ruimtevaart 2 mogelijkheden zijn. Hè? Of een missie gaat onderweg kapot op een of andere manier. Hè? Dat is ook op de maan is dat pas een paar keer gebeurd. Hè? Met de Russische en met de Japanse afvaardigingen, zeg maar. Of ze presteren boven de specs.
Ja.
Zoals al die Mars-rovertjes van de Amerikanen. Maar deze doet dus eigenlijk precies wat de bedoeling was.
Ja, ze hadden de missieduur hadden ze bedoeld ook voor 2 weken.
Ja.
En daarna hebben ze de batterij goed opgeladen om te kijken van nou kunnen we
die
nacht zeg maar overleven. Maar dat is wel niet gelukt. Maar kijk, eigenlijk wat er misgaat met elektronica, als je dat onder de min 60 brengt, dan zit je. Heb je de groene bordjes waar alle microchips in zitten.
Ja, de printplaten.
Die krijgen zeg maar thermische spanningen. En dat gaat gewoon knappen.
Ah, dus het is geen accu-kwestie, vermoedelijk? Want jij kunt van alles
kunnen,
verzinnen.
Ja, kan ook nog. Accu is natuurlijk ook...
Bij min 160, zei je.
Ja, maar op zich, kijk, die zonnepanelen, die staan gericht op de zon.
Ja.
En dus die krijgt wel spanning van de zon. Dus die batterijen zouden opgeladen kunnen worden als ze het nog deden.
Ja.
Nou ja, die
en de apparatuur zou het misschien zelfs kunnen doen zonder accu. Alleen maar op de zonnepanelen.
Ja, dat zou best kunnen. Maar. Dus mogelijk is slechts alleen één bordje van het communicatiesysteem stuk.
Ja.
Maar dan kun je niet communiceren.
Het ding is zo dood dat hij ook niet kan vertellen wat er kapot is.
Nee. Precies.
Dat is jammer. Oké, wat zijn we wijzer geworden van deze missie?
Nou, op dat karretje, de Prakjan heet hij volgens mij, 28 kilo met 6 wielen. Hij heeft 100 meter afgelegd. Er zaten 2 instrumenten aan boord. Een microscoop met een röntgencamera. En dan konden ze zeg maar mineralogisch onderzoek doen aan de bodem. En ook er zat een LIPS-instrument op. Er zit een soort laser en die maakt een plasma van het sample op de grond. En dan kun je aan spectroscopische signalen kun je zien wat er precies in zit.
Ja.
En daar hebben ze allerlei materialen gevonden. Weinig verrassend. Allerlei magnesium, aluminium, hele riks van metalen. Maar ook zwavel, dat was vrij nieuw. Maar waar ze naar op zoek waren, was natuurlijk waterstof. Waterstofverbindingen in de grond. Want dat zou kunnen duiden op water. Waterkristallen in de grond. Maar dat hebben ze in ieder geval de afgelopen tijd nog niet naar buiten gebracht. Dat ze dat gevonden hebben.
Nee.
Ja, de kans is dat ze dat nog aan het onderzoeken zijn. Maar ik denk als ze dat hadden gevonden, hadden ze dat wel gezegd.
Maar was de bedoeling om inderdaad iets te weten te komen over de samenstelling van de maanbodem? Of was dit meer een soort proof of concept? Wij kunnen een ding op de maan neerzetten en laten rondrijden. En eigenlijk is dat voldoende.
Nee, het was echt wel de bedoeling om op zoek naar water te gaan in de bodem.
Ja.
Dus dat is ook.
Is dat dan kosteneffectief om de duur van zo'n missie tot 2 weken te beperken? Jij zit
ik vond het inderdaad naar de maan is flink duur. Dus om een missie duur om maar 2 weken te enten op de maan. Dat lijkt me inderdaad.
Ja, maar goed, hij wordt wel. Als je zeg maar wil overleven, de enige oplossing is om zogeheten radioisotope heaters mee te nemen.
Ja.
Daar kun je enerzijds kun je dat ding mee opwarmen.
Gewoon een stuk radioactief materiaal dat warmte genereert.
Polonium of plutonium.
Plutonium, ja.
En je kunt er ook zelfs elektriciteit mee opwekken.
Wat de Voyagers hebben, hè, die daar al 40 jaar mee doen in deep space, waar het nog kouder is dan.
Ja, alle Mars rovers, die hebben hetzelfde.
Die hebben dat ook. Maar alleen, kijk, de processing van dat soort equipment, om dat aan je rover in te brengen en het lanceren daarvan, dat maakt de missie wel duurder. En op zich, India is natuurlijk wel een nuclear nation. Dus ze kunnen op zich dat soort dingen wel produceren. Maar ik denk, qua kosten hebben ze dat toch even gehoord. Maar ik denk wel voor de volgende, dat ze dat wel gaan doen. Het is volledig logisch om dat wel te doen. Die Russische lander, die Luna 25, die gecrashed is, die had wel een voorziene levensduur van 1 jaar. Dus die had wel dat soort heaters mee.
Ja, ja, ja. Ja. Oké, nou Nick, ik geef jou straks het woord. Ik ga gewoon eerst eventjes dat vind ik eigenlijk beter passen. Het was de komeet Nishimura waar ik het over wilde hebben. Dat heb ik intussen kunnen opzoeken. En ik kwam erachter dat die bestond, want ik had duidelijk niet goed opgelet. Toen ik een publicatie tegenkwam, die was van NASA. En wat is er gebeurd? Er is een missie die volgens mij al in 2006 is gelanceerd. Die heet Stereo. En dat is natuurlijk weer een afkorting ergens van. Maar in ieder geval, die kijkt in de richting van de zon. Oorspronkelijk waren er 2 satellieten. Eén die een beetje voor de aarde uitreisde en één die een beetje achter de aarde aanreisde. Die met z'n tweeën een soort stereobeeld konden genereren. Ik begrijp dat er één daarvan kapot is. En één doet het nog. En het opvallende vond ik, en ook het mooie eigenlijk, dat die ene stereo-sonde die kijkt in de richting van de zon, maar hij genereert een beeld dat eruit ziet alsof het van boven het zonnestelsel is genomen. Mooi. Ja, dus je kijkt neer op het vlak van het zonnestelsel en je ziet de zonnewind bewegen als een soort kolkende massa, hè, die in het beeld dat ik gezien heb, de video die in omloop is en waarnaar we linken in de show notes natuurlijk, dan zie je die zonnewind van rechts komen. En dan zie je die komeet geleidelijk aan in beeld komen. En je ziet die staart van die komeet, je ziet hoe die ook een heel klein beetje wappert en hoe die ook duidelijk door die zonnewind wordt beïnvloed. Als het ware op een gegeven moment ook bijna wordt weggeblazen door die zon. Ik vond dat zo'n schitterend stukje bewegend beeld, dat ik dacht, daar moet ik het over hebben.
Ja.
Jullie hebben het ook gezien, hè? Want we hebben er in de discussiegroep van Space Cowboys het uitgebreid over gehad.
Ja.
En er ook over zitten speculeren wat we nou eigenlijk zagen. Want dat was niet 100% duidelijk meteen. Hè?
Ja, er was ook nog een ander bolletje in beeld. En dat de vraag was, wat voor bolletje is dat
en
nou?
En dat bolletje, dat had een gefixeerde positie in het beeld. Ja. Terwijl de komeet dat niet had, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, dat bleek dus het planeet Mars te zijn.
Mars?
In eerste instantie
daar zijn we niet over eens.
Dat is Mercurius,
ja,
het dichtstbijzijnde planeet. Omdat je mijn beeld was van die stereo-missies, die kijkt echt naar de zon, die focust op de zon.
Ja.
Dus zodra je gaat focussen op de zon, dan zie je eigenlijk alleen maar dingen in de buurt van de zon. Dus dat kan alleen maar Mercurius zijn. Maar
ja, dingen die toch dichter bij de zon zijn dan bij de aarde, denk
ja,
ik dan.
Ja. Maar blijkbaar was het toch Mars die zeg maar daar op de achtergrond zeg maar stond. Toevallig in dit beeld. Ja, het is inderdaad fascinerend om te zien hoe die komeet, ja, die wordt eigenlijk uit elkaar gestrokken door die zonnewind. De staart die je ziet is ook het effect van die zonnewind op die kern. Dus hij wordt langzamerhand wordt hij zeg maar uitgekleed totdat er niks meer van over is.
Ja, en waarschijnlijk mensen die missie goed kennen, die hebben vaak van dat soort beelden gezien, veronderstel ik. Dat weet ik verder niet.
Ja, er zijn ook beelden van kometen die dus in de zon verdwijnen en nooit meer te zien zijn. Hè? Want we hebben Halley, komeet Halley, die komt één keer in de 76 jaar langs.
Ja.
1986, zal je ongetwijfeld herinneren.
Ja, zeker.
Met de Giotto-missie. En die is ook al in 1054 of zo
ontzettend
gezien.
Ontzettend vaak.
Die komt elke keer langs. Maar die overleeft dus elke keer wel die close approach bij de zon. En dan gaat hij weer even 76 jaar weg.
Ja, en er zijn kometen die breken uit elkaar als ze dicht bij de zon komen. Allemaal van dat soort verschijnselen. Ja, even jullie nog iets op te merken over die video?
Nou, ik vond het inderdaad vooral fascinerend hoe dus zelfs in de ruimte waar eigenlijk nauwelijks een medium is, dat het dus mij deed die foto echt heel erg denken aan een soort speedboot die door het water heen gaat. En, en dus toch, ondanks dat je dus vrij weinig medium er hebt, krijg je toch nog steeds diezelfde rimpelingen bijna. En de zonnewind met zijn golven. En dat eigenlijk, het is zo vervreemdend, maar ook weer gewoon. Het lijkt vertrouwd. Het lijkt vertrouwd, dat bedoel ik inderdaad.
Ja. Terwijl dat bedoel je waarschijnlijk dan ook. Ik neem aan dat wat we daar zien, dat is outer space. Hè, en dat is een sterker vacuüm dan je op aarde ook maar kunt maken.
Ja.
En toch ziet het eruit inderdaad als een kolkende zee. En er is dus duidelijk iets aanwezig wat je in beeld kan brengen. En wat ook echt inderdaad vol met roering zit.
Ja, dan heb je gezien dat.
Ja.
Ja, ik denk inderdaad ook, je zei van voor astronomen zal het vast een bekend plaatje zijn. Maar eigenlijk al onze foto's zijn natuurlijk in het vlak van het zonnestelsel. Dus dat een keertje nu iets van bovenaf hebben.
Ja, dat was inderdaad het mooie.
Ja, maar op zich, mijn beeld was van die twee satellieten, die zitten wel ongeveer in de baan die de aarde ook om de zon heeft. Alleen net even wat dichterbij en iets verder weg.
Ja.
Maar dan zitten ze toch in het vlak van het zonnestelsel.
Dat
en
zit
niet,
zo.
En niet daarboven. Dus.
Ja. En wat dat betreft zit ik me ook af te vragen. Want dat die zonnewind van rechts komt en zo. Dus dat je op... Ja, oh, jij bedoelt misschien dat je toch in een... als het ware een rechtopstaand vlak zit te kijken. Nou ja.
Ja, want die komeet, die kan zeg maar in het vlak van het zonnestelsel zich bewegen. Maar die kan zich ook polair bewegen. Die kan ook van het noorden komen en dan naar het noorden weggaan.
Kan ook nog, dat... maar in beide gevallen maakt die stereomissie dus een beeld in een vlak waar die zelf in zit. Een beeld dat eruit ziet, hè, alsof... alsof er toch van opzij wordt gekeken.
Ja, maar ik denk dat jij doet. Want er is ook nog een andere missie.
Heb ik het verkeerd geïnterpreteerd? Maar kan ook hoor.
Je hebt ook de clustermissie van ESA. En dat zijn ook vier spacecraft. En die meten zeg maar ook. Die kijken ook naar dit soort dingen. En je hebt de Solar Orbiter missie. En die kijkt ook naar de zon. En dus hebben wel. Ik heb wel eens ergens iets gezien van een animatie waarin ze al die data zeg maar combineren.
Ja.
Om dat plaatje waar jij het over hebt, dat je van boven ziet wat er gebeurt, om dat te creëren.
Nou, in ieder geval.
Maar dit was gewoon een real-time, gewoon een versnelde videoopname was mijn beeld. En niet...
Maar ik stel me voor dat luisteraars nu, dat er nu in ieder geval luisteraars zijn die zeggen: nee, maar jullie snappen het niet. Het zit zo en zo. Toch wel leuk dat wij hier zo hard op zitten te denken. Mijn punt is, denk ik, misschien kan ik het zo het duidelijkste zeggen. Als je je voorstelt het point of view van die stereomissie, dan komt hoe je het went of keert die zonnewind op je af. Die gaat niet van links naar rechts.
Ja.
Of van rechts naar links trouwens in de video, maar ook niet van links naar rechts. Die komt op je af. En op een of andere manier transformeert hij dat dus tot een beeld waarin de zonnewind van rechts naar links gaat.
Maar het kan best zijn dat je dingen ziet die door lichtverstrooiing komen. Bijvoorbeeld een regenboog. Ik bedoel, je kijkt naar iets wat bijvoorbeeld van links naar rechts gaat, maar het licht komt toch naar je toe. Vanwege lichtverstrooiing aan stofdeeltjes.
Ja.
Ja, dus dat is niet zo. De beweging is niet.
Nee. Nee, goed. Dat moet dan maar een raadsel blijven. Ja. Er staat dus een link in de show notes. En dat is een link naar een site van NASA. En daar zie je een redelijk lage resolutie versie van die video ook. Maar ook met alle informatie erbij. En dan kun je doorklikken en een video downloaden die een hogere resolutie heeft. Dus wie dat wil, die kan dat doen. Nou, Nick, nou moet jij mij losbranden over die Space Week.
De Space Week, nou, dan gaan we van de maan naar de komeet, naar gewoon weer terug op aarde. Nou, allereerst, we hebben natuurlijk twee weken geleden, tijdens de vorige uitzending, hebben we het over de ESA open dag gehad. Zondag 8 oktober bij ESTEC in Noordwijk. En daarbij hadden we een prijsvraag voor uitgeschreven. Want twee weken geleden was hij al uitverkocht, volgens mij ruim 10.000 man. Die op zondag 8 oktober naar ESTEC toe komt. Maar wij hadden nog 5 kaartjes beschikbaar. Inclusief een meet and greet met onder andere Michel van Maal. Maar ook ik ben aanwezig.
Kijk eens aan.
Op ESTEC.
All-star cast.
Ik was er. En nog meerdere Space Cowboys zijn zijn aanwezig op die dag. Dus je wordt.
Jij ook, Erik?
Ik ben er ook, ja.
Je wordt
ons als ik zei het al.
Ik was en Michel die gaat je rondleiden. En er zijn inmiddels 5 gelukkige winnaars van uitgekomen. We hebben echt een enorm aantal mailtjes hebben gekregen. Dus echt ook van een hele hoop trouwe luisteraars met leuke berichtjes aan ons. Hartelijk dank daarvoor. Ook een hoop mailtjes met leuke foto's van mensen die naar de hemel aan het turen waren. Dat ze lieten zien dat ze naar onze podcast aan het luisteren waren. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Nou, inmiddels hebben Thijs en Michel hebben de 5 gelukkige winnaars bericht. Check vooral je mail of je mailtje van ons hebt gekregen. En dan
fantastisch.
Misschien zien we je daar.
Ja. Maar bovendien.
De Space Week is niet alleen maar de ESTEC open dag. Het is een hele week vol met activiteiten. Het begint op 7 oktober. En eindigt op 15 oktober. En het is echt een samenwerking. Van meerdere bedrijven, om zo te zeggen. ESA, ESTEC natuurlijk de ja. voornaamste. Maar ook de NSO. National Space Office.
Ja,
dus, degene die over ons geld gaat van ESA naar de verschillende ruimtevaartbedrijven toe. SpaceNet, de brancheorganisatie. SBIC, dat is de incubator van Space. Maar ook instituten zoals Esron, TU Delft. Nog veel meer.
Ja.
Worden echt. Naast de open dag worden nog hebben we ook even dus de Esron open dag vindt plaats. In Noordwijk vinden we tegenwoordig de Walk of Space. Dus iedereen kent de Walk of Fame in Hollywood. We hebben de Walk of Space met de astronauten in Noordwijk liggen. Daar kan je een wandeltour doen, inclusief een gids. En ter afsluiting van de Space Week heb je op 13 oktober heb je het NVR Galaxy Gala. Dat is een grote gala met alleen maar ruimtevaartenthousiasten. Er zijn nog kaartjes voor. Je hoeft niet per se lid te zijn van de NVR. Je krijgt wel een korting als je lid bent. Maar je kan er ook zonder heen. Daarnaast zijn er nog een hele hoop netwerkevents voor professionals die in de ruimtevaart werken. Er komt een groot Young Space Professionals event. Daar ben ik zelf ook bij betrokken. Om echt meer de jongeren tot met 35 jaar meer in die ruimtevaart in te trekken.
Te betrekken.
We hebben een grote Network and Drinks XL. Dus in de Space Expo, dus naast ESTEC, waar je voor aan kan melden. En met heel veel space commerciële, mensen die in de ruimtevaart werken, een gezellig drankje kan doen. Ja, in de prachtige Space Expo natuurlijk. En er zijn ook allerlei evenementen voor beleidsmedewerkers. Dus om dus nog meer ook de overheid te voorzien van informatie. Om een goed beleid te maken, zodat nog meer de Nederlandse ruimtevaart
wordt gestimuleerd. En, ja, in het zonnetje gezet.
Ja.
Heb jij een link die we in de show notes zetten... waar dat, mensen zich dan vervolgens aan kunnen laven... zodat ze kunnen vinden wat van deze opsomming die jij nu geeft... het beste bij hun past?
Ja, zeker. Nou, je kan inderdaad naar thespaceweek.eu gaan. Staat het ook uiteraard in de show notes. Daar vind je het hele programma. Het is helaas is dus al wel vol, maar kijk vooral naar wat er nog meer te uncoveren valt, want uncover space, dat is het thema van deze week. Dus wat doet Nederland allemaal in de ruimtevaart?
Ja.
En als mensen het leuk vinden, voor 2 weken geleden hebben we natuurlijk dus de kaartje weggegeven. En wij mogen namens de organisatie van de Space Week Nederland nog niet kaartjes, wie weet zit het er wel in. Maar in ieder geval een Space Week verrassingspakket weggeven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, daar hebben we er 3 van. Maar is naar je Instagram account gaan. En daar je meest leuke spacey foto te delen. En tag daarbij in de Space Week NL. At de Space Week NL. Met de hashtags de Space Week NL of TWSNL. Dus de Space Week Nederland. En dan word je door de organisatie van de Space Week misschien wel uitgekozen om een verrassingspakket te ontvangen.
Makkelijk te houden. TWSNL.
Ja.
Zonder punten of underscores of zo. TWSNL.
Ja, hashtag TWSNL. Ja. Komt ook, deze uitdaging komt ook in de show notes een keertje. Dus mocht je het gemist hebben.
Voor een Space Week verrassingspakket.
Yes,
3 stuks zijn er verkrijgbaar. Haast u.
Ik wou nog iets aan toevoegen. Want wat er ook nog op 8 oktober gaat gebeuren... is die dag van die open dag van ESTEC.
Ja.
Dan is er ook in de Space Expo een college tour met André Kuipers. En daar kunnen studenten, als studenten luisteren... op mbo, hbo, universiteit... die kunnen zich daarvoor aanmelden om daarbij te zijn. Een college tour uitzending met André Kuipers. En dat heet Moonshots. En daarin gaat hij een nieuw plan ontvouwen... wat studenten gaat betrekken in ruimtevaart. En dat heeft te maken met het feit dat volgend jaar... dat de Association of Space Explorers... en dat is de club van alle astronauten over de hele wereld... er komt volgend jaar een symposium in Nederland... dat al die astronauten naar Nederland komen. En daar gaat André Kuipers iets over vertellen... wat hij daarmee wil gaan doen. Dus
leuk.
Studenten in Nederland die iets met ruimtevaart doen of willen doen... die moeten daar op 8 oktober zeker bij zijn. Ik zal ook wel even een link in de show note nog neerzetten. Dat
die voeg je
om zich daarvoor aan te melden. Want dat geeft ook weer de mogelijkheid om toch nog naar die open dag te kunnen. Want kaarten zijn inmiddels...
Zijn vol.
Zijn vol. En dit, maar dit is nog een extra mogelijkheid om toch nog...
Ja.
Die college tour ook nog op te komen.
Goed.
Ja. En als we dan toch bezig zijn, het is niet helemaal geconnect aan de Space Week, maar heb je na een week Space nog niet genoeg, dan kan je van 14 oktober tot met 7 januari hier naar Amsterdam te komen, naar de Fabriek des Lumières, als ik het goed uitspreek. En daar heb je de tentoonstelling Destination Cosmos. En dat is een grote immersive tentoonstelling, waar dus met in ruimtes met die volledig beschermd zijn. Of dus je komt in een volledige experience waarbij boven onder je alles van alles wordt getoond. Ga je naar een door de wereld van sterren, nevels, gasvolken, supernova's.
Ziet er super gaaf uit.
Ziet er echt super gaaf uit. Je gaat inderdaad, het voelt alsof je in Kourou bent of je een lancering doorgaat.
Ik werd er ook nieuwsgierig van de beelden die ik op de website van dit evenement heb gezien.
Ja, dus dat is...
Het ziet er veelbelovend uit, dat klopt.
Zeker. Kaartjes kosten €16. En,
wat meevalt.
Dat valt enorm mee.
Fabriek de Lumière, het is een Westergasfabriek, hè, geloof ik, die ze daarvoor hebben gereserveerd. Ja.
Het kost je ongeveer een minuutje of 40. Dus dat ik denk, de meeste mensen hebben toch hoop ik wel een minuutje of 40 over.
Waarschijnlijk is de reistijd langer dan de tijd die je daar binnen
doorbrengt. Ja, maar wel erg gaaf.
Ja, ja, oké. Okay. En dat is vanaf wanneer? Want
vanaf 14 oktober, dus 14 oktober. Eigenlijk afsluitend na de Space Week, tot en met 7 januari. Dus ideaal voor de herfst en de kerstvakantie.
Dan moeten we misschien over 14 dagen nog maar eens in Space Cowboys iets duidelijker vertellen wat daar precies gebeurt. Want ik heb wel behoefte aan wat meer informatie daarover. Hè? Wat zie je daar precies? Wat zijn de onderwerpen? Hoe hebben ze het gemaakt? Wat ervaar je? Ja. Ik word daar nieuwsgierig van. Goed, genoeg agenda nu, want dan moeten we ook niet weer overdrijven.
Nee.
Erik, wat is jouw volgende?
We kregen van een luisteraar, Tammo Jan Dijkema.
Okay.
Die luistert naar onze podcast en die werkt bij Astron in het oosten van het land. Daar is ook de radiosterrenwacht van Dwingelo, de grote schotel. En er is een organisatie, heet Camras. En die heeft zeg maar dat ding weer aan de praat gekregen. Want hij was op een gegeven moment een beetje out of running. Okay. Had oorspronkelijk in 1956 neergezet voor onderzoek met radiogolven. En uiteindelijk, ja, er zijn grotere dingen gebouwd. Dus dat ding raakte een beetje in onbruik. Maar die organisatie heeft hem weer aan de praat gekregen. En die is daar allerlei leuke dingen mee aan het doen. Om onder andere met satellieten te praten. En er is een satelliet, de Uresat 1. En dat is een zogeheten pocket cube. En dat wil zeggen dat het een doosje is van zo'n 15 bij 10 bij 10 centimeter. Dus echt een heel klein satelliet.
Een zaksatelliet.
Een zaksatelliet, een pocket cube.
Ja.
En die is begin dit jaar ergens gelanceerd met zo'n transporter missie van SpaceX. Hè, waar SpaceX met Falcon 9 zeg maar 100 satellieten tegelijk gooit. En deze pocket cube was daar dus één van. En deze pocket cube is gebouwd door een Spaanse organisatie voor radiotelecommunicatie amateurs. En die wilden met dat ding gewoon communiceren. Laten zien dat je kunt praten met satellieten in de ruimte. En daar zat ook een schaakcomputer aan boord geïnstalleerd. Zodat je ook kon schaken tegen het ding. Alleen wat wilde het onheil eigenlijk. Dat de antenne van die Uresat 1 dat die niet uitgeklapt is. Die bleef vastzitten.
Oh.
En dat ding deed het dus niet. Maar goed, de radiosterrenwacht. In Dwingelo, die heeft zo'n groot 25 meter schotel.
Ja.
Die hebben dat ding op die kleine satelliet gericht. Maar die wisten toch wel signalen te ontvangen.
Nou ja.
Dus die zijn wel nu in contact met dat,
zonder
met
antenne. Dat ding.
Zonder antenne.
Ja. Maar wel met dure waarneemtijd van de radiotelescoop.
Ja. Nou ja, dat ding wordt nu eigenlijk gebruikt voor allerlei site-projecten, zeg maar, zoals dit.
Is ze kijken bijvoorbeeld ook naar serieuze radiotelescoop?
Volgens mij niet, nee.
Ah, okay.
Nee. Ze kijken wel bijvoorbeeld mee met maanlandingen. Hè. Mm-hmm. Chandrayaan 3 konden ze volgens mij ook goed volgen met die grote telescoop. Dus daar gebeuren allerlei leuke dingen mee.
Geweldig.
Ja.
Dus, en kun je nu ook schaken met dat ding?
Dat heb ik nog niet zo begrepen. In ieder geval communiceren. Ze kunnen berichten ontvangen van die Uresat 1. En er zit ook een heel klein cameraatje op. Want hij moest eigenlijk ook een soort beelden maken van de aarde. Maar die antenne zit eigenlijk voor dat cameraatje.
Oh.
En dus er is een foto nu gedownload dat je ziet dat die...
Dat die arm daar in de weg
dat
zit.
Dat daarvoor zit.
Een arm die niet werkt zorgt ervoor dat de camera niet werkt. Ja, lekker is dat. Nee, want als die schaakcomputer toch werkt, dan moet ik mijn kleinzoon eventjes daarop attenderen. Okay. Dan, die zal graag even schaken met een satelliet. Maar dat is dan misschien toch geen optie.
Ja.
Dat is het.
Wanneer het, ik zat het nog te zoeken. Maar het is nog even de vraag. Ze gaan het nog wel proberen. Maar het is nog even de vraag wanneer het eerste potje schaken gespeeld kan worden.
Oké, dus nog een open vraag. Of het kan.
Een open vraag, ja.
Als het kan, weten we niet wanneer.
Nee.
Nee, goed. Ook dat zullen we in de gaten moeten houden. Nou, dat zetten we dan ook maar weer op de agenda. Jij klaar over dit onderwerp,
klaar over Erik? Uresat 1.
Oké, dan zet ik mezelf weer aan. Ik wil het even hebben over OSIRIS-REx. Veel mensen zullen het wel in de krant hebben vernomen, uit de krant hebben vernomen, of anders wel van het NOS Journaal, want daar was het ook in. Maar het mag toch hier ook niet ontbreken. Hè? De OSIRIS-REx heeft zijn monsters van Bennu op aarde weten af te leveren. En dat is... kort geleden gebeurd, even kijken, dat was
zondag?
Afgelopen zondag was het, ja. Ja, en er waren 4 helikopters van NASA en de US Air Force die daar in de lucht hingen bij het Michael Army Airfield. Dat is onderdeel van een Amerikaans oefenterrein, militair oefenterrein in Utah, in de woestijn. En die doos van de... de OSIRIS-REx, die is daar de atmosfeer binnengekomen met 43.500 kilometer per uur. En daar is er was onzekerheid over een parachute die losgelaten zou moeten worden. Dus de onderzoeksleider die heeft heel emotioneel beschreven dat hij uiteindelijk tot tranen toe geroerd was toen hij hoorde dat de hoofdparachute inderdaad was uitgevouwen. En dat het ding veilig op de grond zou komen. Dat is dus allemaal gebeurd. En nu is het wachten verder op de wetenschappelijke resultaten. Hè? Want we hebben nu dus die monsters van Bennu. En dan, ja, dan begint de gebruikelijke riedel van... Nou, die gaan ons leren, meer leren over hoe het zonnestelsel is gevormd. En of er vormen van leven zijn geweest. Hoe het leven misschien is ontstaan. En bla, 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 bla. Maar dat moet allemaal dus nog uitgezocht worden. En ja. Later gepubliceerd. En dan kunnen wij er weer wat mee.
Ja, spannend. Waren in ieder geval mooie live beelden. Heel emotioneel van de mensen die bij betrokken waren. Dat was heel gaaf om te
zien. Ja, want die hebben er 5 jaar aan gewerkt. Ja. Hè? Dat ding is 5 jaar onderweg geweest. Of daaromtrent.
Volgens mij 5 jaar zelfs. Het is 5 jaar geleden dat die monsters waren genomen. Dus dat heeft.
Ja, in 2016 was die gelanceerd, als ik me niet vergis.
Ja, 2020 zijn er monsters genomen.
Oké, dus inderdaad drie jaar weer terug onderweg geweest. 4 jaar daarheen.
Ja, en er was toen ook nog een verrassing toen ze die monsters namen bij Bennu. Want zijn om die asteroïde heen gaan vliegen en allerlei foto's gemaakt. En nou, daar gaan we landen. Of daar gaan we eigenlijk een soort touch and go doen met een soort arm.
Ja.
En wat ze niet hadden verwacht is eigenlijk dat die Bennu eigenlijk gewoon een soort van bal van stenen is, bal van gruis,
ja.
Die heel licht met elkaar... Het is een soort vloeistof eigenlijk, vloeistof van stenen. Nee, he, dus die arm ging daarin en die bleef eigenlijk maar doorgaan. Ze zaten vrij diep, veel dieper dan ze hadden
tot hun
voorzien.
Schouder in, ja. Bennu.
Een vliegend drijfstand.
Ja, en toen hebben ze eigenlijk zoveel, zoveel gruis opgepikt... dat ze niet eens meer hebben getest.
Deksel kon er niet meer op.
Deksel kon niet meer erop. En, ja. en uiteindelijk is dat wel gelukt.
Ja.
Maar ze hadden eigenlijk voorzien van... we gaan iets van... 100 of 500... iets ongeveer 100 gram meenemen. Mm-hmm. Ja, maar waarschijnlijk hebben we ze wel 200 of 300 gram meegenomen.
Zo.
En je ziet ook zeg maar... Ik zag vanmiddag een foto op LinkedIn... van een collega uit de cleanroom... die dat ze hem open hadden gemaakt. Nou, dat ding is helemaal vies van de
kop op.
Van de asteroïdes stof, zeg maar. Dus hij zat echt mutvol met asteroïdenmateriaal.
Ja. Nou, mooi. Dat is weer zo'n overperformer, hè?
Ja, precies. Ja. En ook wat jij net zei over die drogue shoot. Hè. Er was een, hè, ze hadden eigenlijk niet gezien dat die drogue shoot
drogue heet
is,
ja, ik
is,
heb,
is
ik
gedeployed.
Ik heb daar geen goede vertaling voor gevonden. Maar anker kwam nog het meest in de buurt.
Ja, dus het is een kleine parachute om een eerste vertraging.
Moet het vallende object richten, als het ware.
Ja, en uiteindelijk
een beetje remmen.
Ja, wil je dat ding uit hebben en er wordt er een pin weggeslagen en die trekt dan de grote parachute uit. Maar ze hebben nu geen bewijs of die drogue shoot nou daadwerkelijk
überhaupt wat heeft gedaan.
Uitgedaan. En dat is wel in het verleden, dan gaan we terug naar 2004 volgens mij, de Genesis missie. Ik weet niet of je dat nog weet. Dat is hetzelfde type, eigenlijk de eerste keer dat NASA probeerde om samples uit de ruimte naar aarde te brengen. Maar de drogue shoot van Genesis ging dus niet uit. En die is dus te pletter geslagen in hetzelfde test range in Utah.
Ah.
En toen hebben ze al die sample kennissen die zijn opengespat.
Ja, waar
allemaal geworden. Contamination. Ja, helemaal wat kun je zeggen van
woestijnstof.
Precies, wat gek dat woestijnstof van de ruimte lijkt veel op woestijnstof van Utah. Dat,
ja.
Dus daar deed het wel aan herinneren dat die angst daarvoor was. Dat toen met Genesis is fout gegaan. Het is nu dus wel goed gegaan, gelukkig met Osiris-Rex.
Ja.
Ja, dus dat is heel mooi. En waren inderdaad prachtige beelden. Dat je ook ziet dat er 2 mensen op weg liepen naar die capsule. Die ergens daar.
Dat was een heel groot ding ook. Hè? Dat was heup hoog, schat ik zo.
Ja, en helemaal zwart geblakerd.
Ja. Helemaal, niet van oorsprong zwart, maar
nee,
zwart
niet
geblakerd.
Van, het hitteschild was helemaal afgeblabberd, zeg maar. Daar was het voor gemaakt.
Ja, ja.
Dus heeft zijn werk goed gedaan?
Ja, heel goed gedaan. Ja. Nee, prachtige missie.
Oké, hartstikke mooi. Nou goed, Nick, met jouw tweede onderwerp.
Ja, en, eigenlijk hierbij aansluitend. Het is natuurlijk dit is onderdeel van een onderzoek van wat is het ontstaan van de aarde en het leven en het universum. Daarop aansluitend heeft de James Webb telescoop, dus bijna vaste gast in deze podcast, heeft ook weer een mooie discovery gedaan of een ontdekking gedaan op een van de manen van Jupiter, Europa. Daar hebben ze ook koolstof gevonden.
Ja.
Om precies te zijn CO2. En meestal als dat gevonden wordt gedacht van dat komt daardoor een meteorietinslag of iets dergelijks. Maar nu hebben ze aangetoond in de data dat dit echt vanuit het binnenste komt. Dus Europa, voor de mensen die het misschien niet helemaal kennen, wordt ook wel de Icy Moon genoemd. Het is een grote, grote maan, volledig bedekt met ijs. Met eronder, zeer hoogstwaarschijnlijk, een oceaan.
Ja, vloeibaar
water. Oceaan. Maar nou is er een gebied op die maan. En ik ben heel even snel de naam aan het zoeken. Dat vergeet ik elke keer. Maar daar is het een beetje onrustig. En daar wordt het ijs omgeslagen. En daar hebben ze dus kunnen aantonen dat de CO2 vanuit binnenkomt. Dus niet door meteorietinslagen. Het is echt nog een jong gebied, zoals ze dat in de geologie noemen. En een toch wel ook een belangrijk bloksteen van leven. Ja. Dus het is weer een nieuwe stap in dat hele onderzoek van hey, is Europa misschien wel toekomstig? Is er leven geweest? Is er misschien nog wel microleven? Kunnen wij er misschien ooit een keer naartoe?
Gaan schaatsen, ja.
Ik kan zeggen, misschien een keer gaan schaatsen. Dus ik denk dat het heel koud is inderdaad.
Ja.
En we hoorden nog niet te spreken over de radiation van Jupiter zelf.
Klopt.
Maar dat... dus dat is... En het is ook wel weer een goede promotor voor de Juice Mission. We hadden natuurlijk een tijdje terug Alessandro Assai hier gehad. De payload manager voor Juice. Die is nu onderweg naar deze manen.
Speciaal naar Europa. Hè?
Niet speciaal naar Europa, maar gaat een paar tegelijkertijd doen. Maar deze foto's die zijn bijvoorbeeld nu genomen in dat noemen we spatial resolution van 320 kilometer. Dat wil zeggen dat elke pixel is 320 kilometer hoog en breed. Juice moet daar vele malen een betere resolutie van kunnen gaan maken. Dus dit is al een goed aanwijzingspunt om daar nog verder onderzoek naar te doen.
Mooi. Vind jij het goed, Erik, dat ik dan nu weer eventjes eentje erin gooi? Want die sluit hier wel leuk op aan. Dat is namelijk het ontwerp van een nieuwe techniek die tekenen van buitenaards leven kan herkennen.
Kijk.
Maar dan met behulp van AI. En dat gaat ook over... dit verenigt eigenlijk het onderwerp van Osiris-Rex... met dat wat jij nu vertelt over Europa. Het is namelijk een manier om naar monsters te kijken. En die monsters die worden bekeken met behulp van massaspectrografie... en gaschromatografie. Dus het komt erop neer dat je ze heet maakt... en dan vervliegt er het nodige. En dan ga je kijken hoe zich dat gedraagt. Hoe zwaar de onderdelen zijn die daaruit vliegen... en wat voor kleuren ze uitzenden of absorberen. Allemaal natuurkunde is dat. En daar kun je dan zelf naar kijken... maar je kunt er ook AI naar laten kijken... En er is nu een methode ontwikkeld waarbij je AI eerst bekende monsters hebt laten bekijken. En het is altijd een hele hoop rotzooi wat je ziet. Hè? Want je hebt een monster van grond of van stof of zand. En je gaat dat verhitten, er vliegt van alles uit. Het is nooit één stofje wat daaruit tevoorschijn komt. Dat zou veel te simpel zijn. Maar je wilt wel daar... individuele stofjes in herkennen. Nou, dat is lastig. Want er wordt van alles uitgezonden aan kleuren... en van alles geabsorbeerd aan kleuren. Dat is een ingewikkeld spel van pieken en dalen. Als je dan bekende dingen gaat aanbieden aan die AI... van oké, dit is maar stof en daar zit dat en dat in... en dit is grond uit mijn tuin en daar zit dat en dat in... en die doet dat heel veel keren... dan gaat die AI op een gegeven moment kunnen herkennen... wat er zit in een onbekend monster. Nou, dat is ongeveer hoe die methode is gaan werken. Die is gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences. En ze hopen daarmee de zoektocht naar leven... een nieuwe zet in de goede richting te geven. 90% zekerheid hopen ze daarmee te kunnen bereiken... in het vaststellen of... het, let op, ofwel levend biologisch materiaal betreft... fossiel biologisch materiaal of niet biologisch materiaal. Die hopen ze dan van elkaar te kunnen onderscheiden. En die is dus op allerlei manieren al toegepast. met succes op materiaal van schelpentanden. Ik som dit op uit Kijk, hè, waar onze eigen Inge Loes ten Kate ook in wordt geciteerd. Schelpentanden, bladeren, insecten, rijstolie, harsen, trilobieten. fossiel materiaal.
Dat is specifiek.
Allerlei labchemicaliën en koolstofrijke meteorieten. Nou ja, dat is dus een veelbelovende methode om als je iets in je vingers hebt wat je kunt gaan in een apparaat kunt stoppen, om dan te kunnen kijken of dat fossiel, levend of hormorsdood is.
Maar je moet er dus wel echt heen om dan met die AI zeg maar naar iets te gaan zitten kijken op een oppervlak.
Ja,
of in ieder geval een sample.
Ja, nu moet ik mijn eigen rationaliteit erop loslaten. Ik neem aan dat je dit kunt doen met monsters die je hebt opgehaald. Maar ik neem aan dat je het ook kunt doen met een sonde die je ergens hebt neergezet. Een Mars-robotje of iets dergelijks, of een Maan-robotje, dat zelfs een monsters neemt en genoeg apparatuur aan boord heeft. En de software met deze AI erin. En dat dan op locatie kan doen. Dat lijkt me ook heel goed te regelen als je genoeg geld hebt om dat allemaal in één apparaat in te bouwen.
Ja, maar de vraag is een beetje, op welke resolutie kijk je dan naar je sample? Hè? Wat voor dingen zoek je naar? Hè?
De resolutie van die apparatuur, gaschromatograaf en massaspectrum, dat weet ik niet. Maar de resolutie van je uitkomst is 1, 2, 3.
Ja.
Het is fossiel materiaal, het is levend materiaal of het is helemaal niks.
Ja.
Er zijn drie mogelijkheden, die moet je van elkaar onderscheiden.
En die massaspectrometrie is toch wel vaak, die kunnen echt wel gewoon op atoomniveau kunnen ze precies aangeven hoeveel er allemaal in zit.
Ja.
Dus dat is wel gaaf. Maar daarvoor heb je wel echte samples nodig. Ik kan me ook wel voorstellen dat dezelfde methode gebruikt kan worden bij gewoon de massaspectrometrie die we niet met satellieten doen. Alleen die is wat minder nauwkeurig. Dus dan, maar dan kan je wel een voorstellen. Dan zal de zekerheid naar beneden gaan. Maar nog steeds wel gebruikt worden, verwacht ik.
En verder is een interessant detail dat Inge Loes ten Kate eigenlijk hier had zullen zitten vandaag. Ja. Jij en Nick zitten in haar plaats.
Klopt.
En ik neem aan dat ze de volgende keer dat ze hier is, ik weet niet wanneer dat zal zijn, dat ze gaat vertellen dat ik allemaal onzin heb zitten uitkramen. En meteen ineen moeten doorverteld hoe het wel zit. Oké, Erik, mag jij weer?
We hebben het over onze vaste gast James Webb Space Telescope gehad. We hebben het ook al over Starship.
Ja.
Het favoriete onderwerp van Thijs.
Zeker.
Want ik zag net op Twitter, denk ik. Op Twitter dat ze hem weer aan het stekken zijn voor die tweede flight attempt.
Oké.
Dus het gaat weer it get on, hè?
We krijgen weer vuurverschijnselen.
Ja, en er was even een verwarrend bericht de afgelopen week. Dat er een soort van nieuwe license was afgegeven voor pas in 2024.
Maar dat was dan weer vergunning voor een lancering.
Nou, dat was dan weer van de FCC.
Federal Communications.
Dat ging over de communications. Dus
dat is dan weer een vergunning voor nodig. Met de satellieten die ze gaan proberen te lanceren of zo.
Nee, dat ging wel over Starship. Dus wat ik nu ervan maak is dat een vergunning is voor al
de telemetrie
de volgende lancering.
Oh, oké. Okay.
Dus nummer 3 en 4 misschien wel. Of nummer 5 en 6, wie weet. Dus ik verwacht nu toch wel echt te komen.
Lanceren is vooruitzien, zeg ik altijd maar.
Ja, dat ze alvast die vergunning hebben aangevraagd. Ja, waar het nu nog volgens mij op hangt is de Wild and Fish Authority, die nog een stempel ergens moet zetten van... Ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen misgegaan.
De natuurbeheerder.
Kan dit nog een keer? Dat we
de milieuregels.
Zo'n rotzooi van maken.
Dat er zoveel vogels geblakerd uit de lucht vallen.
Ja.
Ja.
Maar ik denk, het gaat weer de komende weken ergens gebeuren.
Maar er is geen datum bekend. Nee. Dus er wordt allemaal afgeleid inderdaad uit dit soort dingen die naar buiten sijpelen.
Het wacht is op Elon Musk dat hij zegt, nou het is 15 oktober. En dan weet je, nou twee keer zo ver in de tijd.
Ja, precies.
Van Michel Baal even toepassen. Dan...
Ja, begin december wordt het dan of zo.
Ja.
Begin november. Nou goed. Oké, dat is het verhaal.
Dat was hem even.
Nick?
Klopt. We hadden natuurlijk helemaal aan het begin van de uitzending over het einde van het leven van onze Indiase vriend. Maar we hebben onze meest bekende satelliet, de ISS. Die gaat nu ook wel richting zijn einde.
Ruimtestation.
Het ruimtestation. En die zou in eerste instantie 2024, dacht ik, ten einde zijn. Hebben ze toch verlengd naar 2030. Maar NASA is nu toch wel aan het voorsorteren dat dat niet heel veel langer wordt. Want die hebben nu de eerste requests for proposals voor een deorbit vehicle uitgegeven.
Ja, ik zag het.
NASA heeft er 180 miljoen dollar voor over. Voor een bedrijf die het deorbit vehicle wil maken voor het ISS.
En gewoon een mensentaal. Mensen, kom maar met je ideeën hoe we dat ding naar beneden krijgen.
Ja, klopt. En je mag zelf nog kiezen hoe je je geld ermee aan verdient. Want ze geven zelfs het contracttype is open. Je kan gewoon een dat is het meest standaard in de ruimtevaart. Een soort fixed price noemen ze dat. Fixed term, fixed price. Dus dan moet je voor een bepaalde datum, voor een vaste prijs, moet je apparaat maken. Maar ze zeggen nu ook we vinden het ook prima dat wij gewoon de hele development funden. En je krijgt een soort incentive fund. Je krijgt wat geld voor de moeite, maar alle kosten liggen bij ons. Dus de effort ligt niet bij jou. Dus daar mag je zelf nog uit kiezen. Ondanks dat ze... ik zei het trouwens niet helemaal goed. Ze hebben nu in 2024, voor het fiscale jaar 2024, hebben ze 180 miljoen dollar. Ze verwachten dat de hele deorbit vehicle ongeveer een kleine miljard gaat kosten.
Wauw.
Dus dat is nog echt wel een dingetje. Ze hebben nog wel een kleine... Een kleine speling in tijd. Want er zit ook in de contract aanvraag zit een storage mogelijkheid tot 2035. Dus daar zit, ik hoor daar weer een verlenging.
Storage?
Dus dat
moet ik daaronder verstaan?
Dus dat het deorbit vehicle nog tot met 2035 op de aarde ergens opgeslagen kan worden.
En dus ISS al die tijd boven blijft.
Precies. Dus dan ik hoor daar toch wel een klein beetje verlenging in zitten. Maar of de mogelijkheid in ieder geval...
Dat weer de vraag oproept, als dat gebeurt, wordt die dan nog gebruikt, ja of nee?
Ja, precies.
Dat is dan ook weer een open vraag.
Dus, het moet ook nog vaak eens met ruimtevaart... vaartuigen is het vaak niet de bedoeling om die heel lang op de plank te laten leggen. Dan vinden ze
vaak... als ze James Webb heten.
Dus ja, dan wel.
Er zit ook nog wel een politieke dimensie. Hè? Want dat naar beneden krijgen van ISS... eigenlijk als je naar hoe de landen met elkaar samenwerken kijkt... dan ligt dat eigenlijk bij Rusland... die dat eigenlijk normaal voor zijn rekening neemt. Hè? Met die Progress vrachtschepen.
Je bedoelt, Rusland doet de besturing.
Ja, die doet de besturing. Ja. En die zorgt ook met Progress vrachtschepen om dat ISS af en toe weer een tandje omhoog te doen. Om te zorgen dat hij niet van nature al naar beneden valt.
Ja, dus je hoeft eigenlijk maar tegen Rusland te zeggen, kom maar met je Progress en blaas de andere kant op.
Exactly, ja.
Ja. Dat werkt ook. Maar misschien willen ze het goedkoper hebben.
Ja, ja.
Misschien willen ze niet met Rusland samenwerken op dit punt. Dat kan natuurlijk ook. Want Rusland is natuurlijk een betere paria nu.
Ja, dus dat. Ik zie het ook wel eens een beetje als politiek statement.
Ja. En ik las nog over een andere complicatie. Want volgens mij gaat dit verhaal wat Nick nou vertelt, gaat over het Amerikaanse deel.
Ja, klopt.
En al die delen zijn aan elkaar vastgeschroefd. Ik weet niet precies hoe is het Amerikaanse deel het centrale deel. Als we dat gaan deorbiten, blijft de allerlei losse onderdelen dan boven hangen? Of hoe gaat dat werken?
Ja, het zit heel goed aan elkaar vast. Maar het eerste, het centrale deel, dat zijn eigenlijk twee Sovjet, of noem je dat, Russische modules. Dat is eigenlijk het centrale deel.
Dus het Amerikaanse deel is een aanhangsel. Ja, om het even oneerbiedig te zeggen.
Ja. Jouw woorden, Herbert.
Ja, maar, ja. Nee. Maar goed, dus dat schroef je los en dat kun je dan naar beneden laten vallen. En dan blijft er een ander deel.
Dat lijkt me heel modules losschroeven van die ISS.
Het is ook ooit aan elkaar geschroefd.
Ja, maar je moet dan wel... Kijk, de hele procedure om dat te doen. Dan als het je lukt, zeg maar, om de Amerikaanse module los te schroeven.
Ja.
En dan hangt hij daar...
Allemaal prima, maar dan gaat het dus niet over het Amerikaanse deel. Dan gaat het over het hele ding.
Ja, dat kan bijna niet anders. Orbiten. Ja, dat kan wat mij betreft bijna niet anders hoe je dat nou... Ja.
Maar dan vraag ik me af, ik weet niet of jij er iets van kunt zeggen, Nick. Dit hele verhaal, NASA organiseert dat. Is Rusland het daarmee eens? Is Europa het daarmee eens?
Dat ik Ik hoop dat... ik denk dat dit een soort voorsortering is inderdaad wel van Amerika. Meestal doen wij vanuit Europa, doen we daar niet heel moeilijk mee.
Misschien is het idee, als we de techniek hebben, dan verkopen we dat later wel
zo werkt de Amerikaanse overheid, of NASA, werkt meestal wel zo inderdaad.
Voldoende feiten bedoel je?
Ja, precies.
Maar het zou slim zijn inderdaad dat ze iets ontwikkelen. Wat zeg maar niet alleen voor het naar beneden halen van de ISS gaat werken. Want dan kost dat een miljard straks die ontwikkeling. En dan heb je een space stuk. En dan, nou leuk dat we die space stuk bedacht hebben.
Dat je het ook kunt gebruiken voor al die spionage satellieten die
veranderd zijn. Daarna dat je dus de hele in-orbit servicing, assembly en manufacturing.
Ja, deorbiting as a service.
Ja, of andere kant op. Hè? Dus iets in een hogere baan brengen.
Oh, ook goed.
As a service.
Daar zijn wel voorstellen voor trouwens. Ja, hè? Allemaal van dat soort satellieten opruimdiensten.
ESA is inderdaad met een grote een soort vuilniswagen bezig. Die inderdaad een hoop dode satellieten moet gaan opruimen.
Ja.
Dat, maar inderdaad, voor zover ik lees, gaat het over het hele ISS. Dus, maar ik heb inderdaad nog geen reacties van Europa of Rusland gezien hierover.
Ja. Dus ik zou liever dat ding gewoon dan naar een hogere baan brengen. Breng hem in plaats van, dat hangt op 400 kilometer... Nou, breng hem naar een
archeologische baan waar hij geen kwaad kan. En waar we later nog een erfgoedbaan.
Dan heb je een erfgoed. Hij is vrij groot. Iedereen kan het zien. Dus je kan hem ook ontwijken.
Ja, kunt het s'avonds nog naar kijken. Vinden wij leuk, hè? Als we in de tuin zitten en dat ding komt over. Dan heb je weer eens wat gezien.
Ja, daarom. Maar het is wel, in 600-700 kilometer kom je toch wordt een beetje druk. En dat is, voor mij is inderdaad zo'n 700-800 kilometer. Dat is de meest favoriete baan voor aardobservatie satellieten. Dus daar wil je niet al te dicht in de buurt komen. En voor zover ik weet, moet je toch echt op boven de 1200 kilometer komen. Wil je niet... alsnog langzaam terugvallen. Ja. Zonder dat je daar wat...
Maar dat betekent weer dat je veel brandstof nodig hebt. Als je zo hoog wil optillen.
Ja, en zeker met het gewicht van het ISS.
Ja.
Dat wil je niet...
Gaat niet gebeuren, Erik.
Delta V-sommetjes eventjes maken. Hoeveel van die Turks we nodig hebben om van 400 naar 1200 kilometer.
Jij bent hier de ruimtevaartingenieur. Ik bedoel, ga jij eventjes een suggestie doen. Hè? Ja. Doe een voorstel.
Ja, ik denk dat ze daar op zich wel over nagedacht hebben. Hoor.
Dat denk je ook.
Maar... Ik vind het gewoon zonde van zo'n...
Dat is het ook wel.
Van al die effort die erin gestoken is om dat ding daar te krijgen.
Zagen hem in stukjes en verkoop die als souvenirs. Kan ook nog.
Ja.
Nou, oké. Okay. Dat is mijn suggestie dan.
Business in radio. Hè?
Precies. Mochten er luisteraars ideeën hebben...
Ik vraag gewoon een concessie.
Mochten de luisteraars ideeën hebben, je hebt tot 17 november om te reageren.
Ja.
En dan zou mogelijk, maar ze verwachten wel een shutdown van de government op 1 oktober. Als ze weer eens een keer door de budget heen zijn.
Herbert, we beginnen een start-up. Herbert Space.
Herbert Space,
precies, ja.
Of de Space Cowboys.
HSS, Herbert Space Services.
En dan in april 24 weten we wie het,
nieuwe carrière.
Wie het mag doen.
Ja, oké. Okay. Goed, dat is dat. Had jij nog een onderwerp, Erik?
Ik ben helemaal los.
Je bent er helemaal doorheen. Ik ook. Ik heb ook mijn drie dingetjes, mijn drie eieren gelegd. Maar jij hebt nog een uitsmijter, Nick.
Ja, het is inderdaad het is niet echt een topic die we normaal hier behandelen. Maar ik vond hem toch leuk. De game van het moment. Dan ga je denken al van games in Space Cowboys.
Moet ook kunnen.
Maar de game van het moment is toch wel van Bethesda, is Starfield.
Mm-hmm.
Starfield is voor de gamers onder ons een soort nieuwe versie van Skyrim. Een vrij grote open wereld waar je door je... Wat zich afspeelt 200 jaar vanaf nu. Waarbij de mens inmiddels de ruimte redelijk heeft gekoloniseerd. We kunnen inmiddels met lichtjaren ver kunnen we reizen. En dit gaat over de oorlogen in de ruimte. Maar ook gewoon verder explorer van het universum. Je hebt een hele open wereld tot je beschikking. En dat schijnt de eerste beelden, de playthroughs, zoals die heten, die zijn fascinerend. Dus als jij een ruimtevaartliefhebber bent en een game liefhebber, dan kan ik Starfield zeker aanbevelen.
Starfield.
Starfield.
Oh, is dat science fiction of is dat ook wel een beetje Kerbal Space Program?
Het is een beetje een mix van. Het is Kerbal Space Program, dat is natuurlijk dat de ultieme, klinkt onderbiedig, maar zeker niet zo geuze naam, Space Nerd game. Die is echt tot de natuurkundige perfect. Hier zitten wat haken en ogen aan. Ze zijn onder andere naar de Betelgeuze zijn ze gaan reizen. Nou, die staat volgens mij 5 lichtjaar vanaf ons vandaan.
Even 100, toch?
Of het is een flinke... onze dichtstbijzijnde ster. Ik ben misschien de sterren aan het doorheen aan het halen. En... als je daar naartoe wil reizen met onze huidige krachten, kost dat 10.000 jaar. Dus dan zijn we niet over 200 jaar.
Nee.
Het is niet zo natuurkundig perfect. Maar het is toch wel qua beelden en science fiction is het wel heel gaaf.
Ja. 500 tot 600 lichtjaar.
Dat is Betelgeuze.
Ja.
Games hè, met en ruimtevaart. Ik heb daar ooit een keer een blog over geschreven. Daar zit echt wel een link. Dat weet je misschien, de oude Atari.
Dat was ik heb ook een verhaal, maar vertel.
Ooit een spel om... het ging ook over die Halley-komeet.
Ja.
Dan moest je dus ook een rendezvous maken met Halley. Dat was op de oude Atari was dat. En op de oude Nintendo Entertainment System. Daar was ook een Space Shuttle Simulator. Dan moest je echt... allerlei acties doen. Dan moest je aan boord komen van de Space Shuttle. En dan moest je rescue mission doen. En dan moest je goed landen. En dat,
ja. Ik herinner me Space Simulator. Dat was in de tijd dat je Flight Simulator had. En toen had een of andere gamemaker bedacht van... nou, dat gaan we een stapje verder brengen. Dus we doen Space Simulator. Kon je ruimteschip besturen. En ook inderdaad een rendezvous... doen met een ruimtestation of zo. Met je raketje. En daar heb ik aan overgehouden hoe moeilijk dat is. Hè, want als je een bal op je gazon ergens wil krijgen... je geeft er een schop tegen en hij komt vanzelf tot stilstand. En als hij dan niet ver genoeg is, geef je hem nog een schop. En wat mij opviel toen ik probeerde een ruimteschip te besturen... ja, je hebt allerlei vrijheidsgraden. En wil je dat rendezvous maken, dan moet je koppelstuk moet precies uitkomen bij het koppelstuk aan de andere kant. Je snelheid moet nul zijn, je rotatie moet nul zijn. Allerlei dingen, daar moet je aan denken, waar je in het dagelijks leven helemaal niet aan hoeft te denken.
Contra-intuïtief is het.
Als je langzamer wil, dan moet je eerst versnellen.
Dat zie je vaak in science fiction films. Ja. Want dan zie je een ruimteschip en dan zeg je, nou, we gaan naar die planeet. En dan zie je zo dat ruimteschip ook echt gas geven richting die planeet.
Ja.
Maar denk je, ja, nee, dat zo werkt het niet.
Nee.
Als je dat doet, dan kom je daar juist niet, zeg maar. Je moet soms juist de andere kant op.
Om in space gaan ruimteschepen met piepende banden door de bocht.
Ja. Ja. dan is een Kerbal Space Program, als je een realistische wil hebben, dat is van het, ook in het nu, dus geen Atari game, sorry. Maar dan is Kerbal Space Program wel echt een grootste aanrader.
Maar er was er nog een Modern Warfare, dat is zo'n schietspel.
Van Call of Duty inderdaad.
In Call of Duty. En er is er eentje, die speelt zich ook af in de ruimte. Dan word je echt in de ruimte gedropt met je guns. En dan moet je ergens heen om...
Daar weet ik niks van.
Ja, dat ziet er ook vrij realistisch uit.
Maar Starfield...
Starfield inderdaad.
En jij speelt dat ook? Je bent zelf een liefhebber daarvan?
Ik heb hem redelijk recent aangeschaft inderdaad. Dus ik ben nog niet ver. Maar,
dus jij hebt tegenstanders nodig? Of misschien medestanders?
Medestanders.
Maar speel je PC? Of,
ja, PC. Okay.
Ja, maar dat zou niet uit mogen maken, of wel?
Hij is voor de PC en voor de Xbox inderdaad. Nee, het is inderdaad...
Dus het is wel Microsoft domein?
Het is Microsoft domein inderdaad.
Oh, ja. En geen PlayStation 5?
Nee, helaas.
Helaas. Goed, nou, dan weten we in elk geval dat ons publiek hier in twee groepen uiteenvalt. Oké, nou, dankjewel hiervoor.
Ja.
We zijn er doorheen. Kijk nog even bij de kant op.
Ik was inderdaad, het is tenzij nog een klein, maar dat is echt een klein dingetje. We hadden het natuurlijk over het ISS. Er is 3 uurtjes geleden is voor ons, over 27 september, is de laatste crew met de Soyuz weer geland vanaf de ISS. En het is altijd weer een nieuw record. Nou, ook dit keer weer een nieuw record voor de langste stay, of de langste verblijf in de ruimte. Met meer dan een jaar.
Echt waar?
Die zijn
cumulatief, een Amerikaan begreep ik.
Twee Russen en een Amerikaan inderdaad.
Die Amerikaan heeft nu het cumulatief, want die is meerdere keren geweest, nu een soort record, als ik me goed herinner.
Dat moet weer...
Ja.
Komt er nog een link in de show notes hier?
Ja, ga ik er nu bijvoegen.
Smijt hier even, kunnen mensen dat nakijken.
Ze hebben net 371 dagen achter elkaar erin verbleven. Ja. En
is geen record.
Nee.
Want het 400...
In de meer hebben de Russen volgens mij wel, wat is het, 15 maanden of zo.
Ik dacht 423.
Ja,
dan kom je in de buurt van anderhalf jaar.
Ja, de langste is 438 en daarna 380. Maar die zijn beide op de meer geweest inderdaad.
Dus is een record voor
het ISS.
ISS. Ja. Aha, oké, goed. Het is dus een persoonlijk record van het Amerikaanse ruimtestation.
Ja.
Althans, het internationale ruimtestation. Pardon.
Van 371 verbroken van de vorige 355.
Juist. Goed.
Daarvan akte.
Daarvan akte, precies. Ja. Ik dank je wel, Nick Koelstra. Ja,
graag gedaan.
Dank je wel, Erik Laan.
Dank je
wel, Herbert.
Graag gedaan. Dank, luisteraars. En heel graag tot over 14 dagen bij de volgende aflevering van Space Cowboys.
Dag
allemaal.
Tot ziens. Hoi.
Tot kijk.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.